Welkom en tof dat je luistert naar de Anti-Dieet Podcast. De podcast voor vrouwen die klaar zijn met lijnen en diëten en nu eindelijk een gezonde relatie met eten en zichzelf willen ontwikkelen. Ik ben Diana van Dijken, voedingspsycholoog, en heb al honderden vrouwen mogen begeleiden op hun reis naar meer rust rondom eten. In deze podcast neem ik ook jou mee op deze reis. Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Anti-Dieet Podcast. Deze keer heb ik een hele leuke gast in mijn digitale studio. En wel Judith van Bewust met Judith. Samen gaan wij in gesprek over hoe de beschermingsmechanismen uit onze jeugd invloed kunnen hebben op de relatie die we nu met eten en onszelf hebben. Daarover zoveel meer. Maar ik start graag met het eerste onderdeel, namelijk wat viel op in de media. Ik weet niet of jij het ook voorbij hebt zien komen, want het speelt momenteel vooral in België. Maar Belgische ziekenhuizen onderzoeken momenteel het effect van Ozempic bij kinderen met zogezegde obesitas. Het wordt daar in de media overigens neergezet als een populair afslankmiddel, maar dat is niet waar het medicijn oorspronkelijk voor bedoeld is. Ozempic is de naam van een medicijn dat wordt voorgeschreven aan patiënten met diabetes type 2. En voor deze patiënten is het een heel belangrijk medicijn. De werkzame stof in Ozempic is semaglutide. En dat houdt niet alleen de bloedsuikerspiegel op peil, maar zorgt ook voor een verzadigd gevoel en vertraagt de maaglediging. Het gevolg is dus eigenlijk dat je, zolang je het middel gebruikt althans, minder honger hebt, dus ook minder eet en daardoor onderaan de streep waarschijnlijk afvalt. Het wordt momenteel al wereldwijd gebruikt door volwassenen die willen afvallen en daardoor ontstaan er tekorten waar de mensen met diabetes type 2... die het medicijn daadwerkelijk nodig hebben, de dupe van zijn. Maar blijkbaar is het belangrijker dat mensen erop afvallen dan dat het de mensen met diabetes in leven houdt. Dat zegt natuurlijk al genoeg over hoe krom de maatschappij nog steeds denkt over dikke mensen. De bijwerkingen zijn voor veel mensen overigens enorm. Van diarree tot misselijkheid, kramp, duizeligheid, haaruitval, braken en extreme vermoeidheid. Wat de bijwerkingen op lange termijn zouden kunnen zijn, weten we gewoon niet. Het wordt pas relatief kort voorgeschreven om puur en alleen gewichtsverlies te bevorderen. Dus dat soort onderzoeken lopen nog. Maar toch vinden ze het in onder andere België een goed idee om dit ook aan kinderen voor te gaan schrijven. Alles om te voorkomen dat dikke kinderen ook dikke volwassenen worden. Wat voor signaal geven we hiermee aan deze kinderen? En aan alle andere kinderen net zo goed. Dat je alleen meetelt als je dun bent? Dat dik zijn echt niet oké is? En dat we liever hebben dat je ziek, zwak en misselijk door het leven gaat zonder te kunnen genieten van eten en met het gevoel dat jouw lijf niet oké is en jij niet oké bent, dan dat je dus dik bent of blijft? Ik vind het oprecht de wereld op zijn kop. De cijfers zijn inmiddels ook heel duidelijk. De kans dat een kind een eetstoornis oploopt doordat het al op jonge leeftijd wordt geattendeerd op zijn of haar eetgedrag en zijn of haar gewicht is vele malen groter dan de kans dat een kind diabetes type 2 ontwikkelt. En toch zeggen we altijd dat het is in het kader van hun gezondheid. Emotionele, mentale en psychische gezondheid is ook gezondheid, mensen. En van bijvoorbeeld diabetes type 2 weten we gewoon nog helemaal niet zo goed hoe het ontstaat. Er is helemaal geen duidelijke oorzaak-gevolgrelatie tussen een hoger gewicht en diabetes type 2. Uit veel onderzoeken blijkt bijvoorbeeld ook dat je eerst diabetes type 2 ontwikkelt en daardoor juist aankomt. Maar goed, dat even terzijde. Blijkbaar vinden wij het echt belangrijker dat kinderen niet dik zijn dan dat ze mentaal, emotioneel en psychisch lekker in hun vel zitten. Dat ze het gevoel krijgen dat ze er mogen zijn, precies zoals ze zijn. En daar gaat mijn moederhart oprecht van huilen. En dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp, mijn interview met Judith. Hey Judith, welkom en leuk dat jij vandaag weer te gast wilt zijn. De luisteraars kennen jou misschien al wel uit een andere aflevering die we hebben opgenomen, waarin jij jouw verhaal deelt van fit girl tot intuïtief etencoach. Hebben mensen die nog niet geluisterd, luister die vooral ook, want dat is ook een hele leuke aflevering. En wij zitten bij elkaar in de werkgroep, dus wij kennen elkaar natuurlijk ook al wat langer. En wij gingen in gesprek over dat we het eigenlijk wel heel leuk vonden om nog weer eens een nieuwe podcast op te nemen. En toen kwam eigenlijk het onderwerp beschermingsmechanismen uit de jeugd naar boven. Kan jij de luisteraars eens vertellen waarom dat voor jou een onderwerp was waarvan je dacht, ja, dat vind ik nou echt wel een goeie om samen een podcast over op te nemen?
Ja, dankjewel Diana dat ik ook weer aanwezig mag zijn bij jou en je podcast. Superleuk.
Ja, leuk.
Inderdaad, ik heb al eerder inderdaad een podcast met je opgenomen. Die beschermingsmechanismen zijn bij ons al in een training een keer met de werkgroep aan bod gekomen. Ik vind dat een super mega interessant onderwerp, omdat ik ook in mijn eigen leven, maar ook in het leven van mijn cliënten, toch wel zie dat vanuit de beschermingsmechanismen die je opbouwt vanuit de jeugd, dat je daarmee op latere leeftijd een aantal belemmeringen kunt hebben. En die belemmeringen kunnen een gezonde relatie met eten en met jezelf in de weg staan. Omdat die beschermingsmechanismes vroeger in de jeugd jou heel erg hielpen om juist die jaren door te komen. Ja. Maar op een latere leeftijd ze jou juist tegen gaan werken. En daar kun je allerlei kanten op gaan. Er zitten ook een aantal aspecten aan. En ik zal straks ook even wat voorbeelden noemen. Maar ik wil ook even vanuit jouw kant. Want we hebben het al eens vaker gehad over de 5 A's vanuit de psychologie. Ja. Of jij daar iets meer over kunt vertellen. Want dan kan ik daar zo meteen aan koppelen. Met betrekking tot mijn eigen voorbeelden, ervaringen vanuit mijn jeugd. En mijn leven daarna.
Ja. Nou, we hebben het inderdaad in de werkgroep hebben we opleidingsmomenten. Hè, omdat ik het belangrijk vind dat alle coaches die in de werkgroep zitten op allerlei verschillende vlakken ook meer informatie nog tot zich kunnen nemen als het gaat over psychologie. En in de psychologie hebben we het heel vaak over de 5 A's van een gezonde emotionele opvoeding. En dan gaat het over onder andere acceptatie. Het gaat over affectie, hè, dus dat er genegenheid wordt getoond. Het gaat over aanmoediging, hè, dus dat je gestimuleerd wordt om de dingen te doen die je leuk vindt om te doen. Het gaat over aandacht, oprechte aandacht, hè, dat er echt iemand is die jou ziet, die liefdevolle aandacht aan jou besteedt. En het gaat ook heel erg over appreciatie. Hè. Het zijn natuurlijk allemaal die A's in de psychologie. Hè, hebben we heel graag allemaal van die samenvattingachtige manieren om dingen te onthouden. Dus dan allemaal A's. Maar goed, appreciatie is natuurlijk eigenlijk ook gewoon heel erg dat je gewaardeerd wordt. En wat we zien is dat als jij vanuit je jeugd die acceptatie krijgt, en je krijgt die aanmoediging en die aandacht, dan is er ruimte om te zijn wie jij wilt zijn. En op het moment dat jij geaccepteerd wordt zoals je bent, dan kan en mag ook eigenlijk alles, hè, binnen bepaalde grenzen. Maar dan kun je en mag je dus zijn wie je wil zijn. Is daar ook aanmoediging voor op het moment dat jij iets wil gaan doen wat misschien wel helemaal niet binnen het pad past wat jouw ouders misschien voor je bedacht hadden. En hoe meer aandacht er eigenlijk is voor die 5 A's, dus hoe meer dat eigenlijk de ruimte krijgt in je opvoeding, hoe makkelijker je als volwassene eigenlijk gewoon een emotioneel stabiel persoon wordt. En is daar op een van die vlakken dus minder ruimte voor, of ontbreekt dat misschien zelfs wel helemaal, dan ontstaan er vaak mechanismes die jij gaat gebruiken om jezelf dus wel staande te houden. Want je bent nog klein en je bent nog afhankelijk van andere mensen. En ja, dan zul je jezelf toch op de een of andere manier inderdaad staande en veilig moeten houden. En dat doen we dan dus vaak met allerlei beschermingsmechanismes.
Ja, dankjewel. Dankjewel ook voor jouw heldere uitleg daarin. Ja, en dat klopt ook wel wat jij zegt. En wat je natuurlijk vaak, wat ik vaak de vraag krijg van mijn cliënten is ook van ja, maar je hebt het over emotioneel of beschermingsmechanismes uit je jeugd en ook emotionele verwaarlozing kun je dat ook wel noemen. Ja. Is het dan zo dat je ouders gefaald hebben of iets dergelijks? Of moet ik mijn ouders dan ergens de schuld voor geven? En ik zeg dan ook altijd keihard, nee, dat hoeft absoluut niet. Want je ouders hebben jou opgevoed in hun beste wil en in vanuit hun kunde. Alleen op latere leeftijd kom je er gewoon achter dat, dat er iets, ja, dat je iets niet hebt gehad of dat je iets mist, waardoor je nu wat vastloopt, omdat je door dat missen een aantal mechanismes hebt opgebouwd. En als ik naar mezelf kijk, ben ik er bijvoorbeeld ook heel erg achter gekomen in de afgelopen jaren. Want als je terugluistert naar mijn vorige podcast, waar ik het ook over heb, over meerdere burn-outs en hernia en een obsessie voor sporten en eten. Wat ik niemand gun ook, inderdaad, mijn levensverhaal. Maar doordat ik dat ben gaan aankijken, ben ik er inderdaad achter gekomen dat er gewoon heel veel beschermingsmechanismen bij mij speelden. En die moest ik gewoon echt aankijken en daar moest ik bewust van worden om uiteindelijk mijn authentieke ik te kunnen en te mogen zijn zoals ik nu inderdaad ook leef. En als ik bijvoorbeeld een voorbeeld pak, jij geeft ook van de aandacht, oprechte aandacht, dat die heel erg belangrijk is. En natuurlijk, ik heb aandacht gehad van mijn ouders. Maar als ik ga kijken, ik ervaar het zelf zo dat ik weinig echte warme liefde heb gehad. En doordat ik dat zeg maar gemist, mis, dat ik dat vroeger niet heb gehad, zorgt ervoor dat ik juist confrontaties bijvoorbeeld uit de weg ga. Dat ik daardoor ook weer heel veel mogelijkheden mis. Ik zie het ook in mijn werk, weet je wel. Mijn ene werk, daar uit ik me wel heel erg makkelijk. Maar in het andere werk, dan kan ik soms nog heel terughoudend zijn. Want ik denk, ja, maar wat zou de wereld nou weer van mijn ideeën vinden?
Ja.
Wij zitten natuurlijk ook op een hele kleine niche-branche van buiten de dieetcultuur zijn wij bezig.
Ja.
Wat natuurlijk al het hele onbekende stuk is. Maar dan hou ik soms gewoon mijn mond om bang te zijn of te voorkomen dat mensen mij afvallen. En daar zit natuurlijk ook het stukje in. Want je mag gewoon natuurlijk je uitspreken waar je voor staat. Maar dat is een stukje communicatie wat ik daardoor weer niet goed heb kunnen ontwikkelen vanuit mijn jeugd. Waardoor ik dan maar mijn mond hou bijvoorbeeld. Want ja, dan roep ik het ook niet op.
Hij is veiliger.
Ja, maar daarnaast ook een ander stukje is dat ik ook altijd heb geleerd om voor de ander klaar te staan. Dus ja, nee zeggen tegen de ander, dat hoorde er in mijn hoofd niet bij. Maar dat ben ik later gaan toepassen als een soort beschermingsmechanisme. Want dan hoefde ik ook niet voor mezelf op te komen. Maar was ik altijd met de ander bezig. Wat wel toe heeft geresulteerd dat ik dus ook niet naar mijn eigen lichamelijke gevoelens ging luisteren. Dus als ik een pijntje had, nee, gewoon doorgaan. Want daar zit weer het stukje dat ik ook wel weer het idee heb gehad dat er best wel hoge eisen aan mijn opvoeding zaten. In die zin, hè, je moet een opleiding doen. Oh, je zit op hockey, nou, dan mag je ook wel hoog hockeyen. Het werd allemaal gestimuleerd. Aan de ene kant is dat natuurlijk supergoed, hè? Want als je ergens een talent in hebt, ja, ik werd wel gepusht om daarmee door te gaan. Maar daardoor heb ik ook alweer een perfectionisme opgebouwd. Heb ik nu ook geen last meer van, want dat was dus ook voor mij een beschermingsmechanisme.
Ja.
Om op basis van een perfectionisme alles op die manier aan te gaan. Dus het was geen 100%, het was ook geen 80%, wat ook soms echt wel mag in je leven. Maar bij mij was bijvoorbeeld alles 150, 200% en maar doorgaan. Nou ja, ik kan je daarbij wel vertellen dat je op latere leeftijd op basis van perfectionisme ook echt niet meer naar je gevoel van je lichaam kan luisteren.
Nee.
Want dan heb je continu dat genegeerd. En op een gegeven moment gaat jouw lichaam ook dat signaal niet meer geven.
Nee.
Omdat het echt niet meer kan. Dus dan in mijn geval, ik kreeg gewoon meerdere zware hernia's.
Ja.
En er moest ook inderdaad 2 keer geopereerd worden. Want anders zou ik mogelijk verlamd kunnen raken. En dan zou ik bijvoorbeeld ook nooit meer kunnen sporten. Terwijl ik echt een sportfreak ben. Maar op de leuke manier ondertussen.
Ja.
Maar door dat perfectionisme kun je dus ook weer voor zorgen, als je gaat kijken naar een gezonde relatie met eten en jezelf.
Ja.
En je stapt in die dieetwereld, dat jij denkt, dit is een eitje voor mij. Want ik kan dit. Dus je gaat er alleen maar aan vasthouden. En je zorgt dat je elke week je resultaten hebt. En dat je dus niet het vingertje krijgt, hey, je hebt iets niet goed gedaan. Want daar komt weer die pijn van die teleurstelling vandaan. Dus je gaat heel veel van die beschermingsmechanismes ga je ook in elkaar verweven. Waardoor ze ook helemaal niet meer helder voor je zijn, hoor. Want je doet het al jaren. Want ik heb sommige, denk ik wel, 30 of 35 jaar toegepast.
Ja, maar dat is ook het ding, hè. Je doet het vaak dus al zo lang dat je het niet eens meer per se door hebt wat er eigenlijk gebeurt. En dat je dus inderdaad onder sommige omstandigheden iemand anders nodig hebt die dus inderdaad denkt, hey, maar heb jij wel door dat je dit doet? En heb je wel door dat je dit vanuit die omstandigheden misschien ook wel vaker geneigd bent om te doen? Of heb je door dat je het in bepaalde situaties, bij bepaalde mensen vooral nog heel erg tentoonstelt? Terwijl je het misschien wel helemaal niet zozeer meer doet als je alleen bent. Of, maar het is ook daarin inderdaad vooral die eerste stap van je oprecht realiseren, hey, er zijn dingen die ik doe in mijn gedrag, in hoe ik voor mezelf zorg, in keuzes die ik maak, maar dus inderdaad ook echt even als het heel specifiek pakken in die relatie met eten en jezelf, waarin ik klem loop. En ik heb er eigenlijk nooit bij stilgestaan dat dat wel eens te maken zou kunnen hebben met het feit dat ik gewoon bepaalde beschermingsmechanismes vast ben gaan houden vanuit mijn jeugd, omdat ze toen heel nuttig waren, maar nu eigenlijk helemaal niet meer noodzakelijk zijn, want ik ben geen kind meer, ik ben nu volwassen. Maar ben ik eigenlijk al wel echt in die volwassen rol gestapt, waarin ik dus ook zelf die verantwoordelijkheden kan nemen en die regie kan pakken? Of verval ik dus nog best wel heel vaak in die beschermingsmechanismes? Wat dus ook helemaal niet gek is, maar je in de basis, over het algemeen genomen, nu ook echt niet meer helpt.
Ja, en het komt natuurlijk ook, hè, volgens mij is van 90%, 95% is onbewust gedrag wat je de hele dag door doet. Dus die beschermingsmechanismes zijn ook op een gegeven moment, is gewoon onbewust gedrag. Daarbij is het ook heel erg belangrijk dat jij dat je bewust gaat worden van jouw gedrag. En op het moment dat je dat hoort, kun je ook op een gegeven moment ontdekken van als er een situatie voordoet, Oh, maar dit helpt me nu niet meer. Maar dit is wel een raakvlak met
Ja.
iets wat ik mee heb genomen vanuit mijn jeugd. Ik heb het bijvoorbeeld ook, laatst kreeg ik ook weer van iemand te horen. Ja, misschien moet je iets aan je verwachtingsmanagement doen. Omdat ik dan toch verwacht van de ander dat hij of zij op een bepaalde manier reageert of een
Ja.
bericht stuurt of belt of ergens op anticipeert. Maar dat helemaal niet doet. En dat klopt ook, want
Ja.
ja, ik kan niet beslissen op afstand wat iemand richting mij gaat doen. Want het is gewoon het leven van die persoon, zeg maar. Maar ik kan wel naar mezelf de vraag stellen, maar wat heb ik eigenlijk nodig? En als ik
Ja.
inderdaad wel iets met iemand wil bespreken, dan mag ik ook gewoon zelf
Ja.
wat vragen of contact zoeken. En dat zijn ook alweer dingen. Want op het moment dat ik dat, zeg maar dat, op de een of andere manier doe ik dat dan toch niet. Ik ga dat niet vragen of ik ga niet
Nee.
contact zoeken bij iemand. Want ja, stel dat hij niet op zit te wachten. Ja,
Ja.
je hebt afgewezen. Dus dat is ja, die teleurstelling weer. Want ja,
Ja.
dat gevoel heb ik al als vanuit kind zijnde. Dus dat is heel erg van ja, hoe ga je ermee om? Dus dat is wel continu blijven zoeken of zo. Ja, ik weet niet of dat
Ja.
kan zeggen, maar alleen daarbij ben ik er wel achter gekomen. Ik ben nu wel heel erg bewust geworden
Ja.
van die beschermingsmechanismes. Dus als iemand tegen mij zegt: Goh, je verwachtingsmanagement of iets dergelijks. Denk ik: oh ja, maar ik word daar helemaal niet meer boos om. Ik kan er nu tegenwoordig ook wel om lachen. Denk
Ja.
ik: ah ja, stom. Of als ik dan toch weer aan die chocola zit. En dan denk ik:
Ja.
ja, nee, die was niet helpend. Dit was gewoon weer iets van vroeger.
Ja.
Volgens mij moet ik even met mezelf in gesprek. En ja, en dat maakt wel, als je er bewust van wordt, kun je er uiteindelijk
Ja.
natuurlijk ook iets mee doen. Maar het
Nou,
is
het
ook
is
maar
natuurlijk
een
ook.
proces.
Je moet het inderdaad wel eerst doorhebben. En eigenlijk, als we het inderdaad hebben over een gezonde relatie met eten en jezelf ontwikkelen, dan leg ik het aan mijn cliënt ook altijd zo uit, hè, dat je in contact moet komen met die behoeftes. Maar dan moet je dus wel eerst weten wat je behoeftes zijn. En wat
Ja.
jij al aangaf, hè, als je vanuit een bepaalde perfectionistische inslag over grenzen heen gaat, dan herken je die grenzen op een gegeven moment ook niet meer. En dan kan je dus inderdaad dwars door blessures heen naar een hernia toe werken. Maar dan kun je ook dwars door je verzadigingssignaal naar kotsmisselijk toe eten. Dan kun je op heel veel manieren over die grenzen heen gaan. Fysiek, mentaal, emotioneel. Wij kunnen heel makkelijk over onze grenzen heen gaan. En kortdurig en dus een keer is er ook helemaal niks aan de hand als je over een grens heen gaat. Alleen doe je het veel vaker, dan wordt het problematisch. En net zoals je dus bewust moet worden van waar jouw grenzen eigenlijk liggen en wat jouw behoeftes eigenlijk zijn, kan het dus ook heel behulpzaam zijn om je bewust te zijn van beschermingsmechanismes die je jezelf hebt aangeleerd. En perfectionisme is er daar natuurlijk één van. Jezelf überhaupt willen bewijzen is er daar natuurlijk ook eentje van die heel belangrijk is. Maar ook als jij dus inderdaad die acceptatie hebt gemist, dat je eigenlijk heel erg die overtuiging kunt hebben: ik ben in de basis gewoon niet goed genoeg.
Ja,
Ik ben niet goed
eens.
zoals ik ben. Dus dan
Ja.
moet ik daar iets aan veranderen. En als ik dan toevallig ook dik ben, dan moet ik vast afvallen. Of als ik dan dus in de ogen van andere mensen blijkbaar lui ben, moet ik dus heel veel gaan sporten. Of dan moet ik harder werken. Of, dus heel vaak komt ook die bewijsdrang komt er dan eigenlijk uit, waarin je eigenlijk aan de mensen om je heen wil laten zien: ik doe er wel toe. Maar eigenlijk probeer je dat aan jezelf te laten zien, want je gelooft het gewoon niet. Want je hebt dat niet meegekregen dat je in de basis al goed genoeg was. Dus dat zijn natuurlijk ook allemaal beschermingsmechanismes waarvan we zien dat ze heel makkelijk, tussen aanhalingstekens, worden meegenomen naar je volwassen jaren. En waarin je pas als je daarbij stil gaat staan en er goed over na gaat denken, gaat merken: oh, wacht eens, maar dat doe ik inderdaad wel. En wat levert het me eigenlijk op? Want het levert je ook nu natuurlijk altijd nog wel iets op. Weet je, we doen alleen maar dingen die ons iets opleveren. Dus ook nu kan het je wat opleveren dat je perfectionistisch bent. Ook nu kan het je iets opleveren dat je een bepaalde bewijsdrang hebt. Ook nu kan het je iets opleveren dat je je heel goed weet aan te passen aan de situatie. Dus het levert je nu ook wel iets op. Alleen het kost je waarschijnlijk nog veel meer. En het brengt je niet per se dichter toe naar waar je eigenlijk wil zijn.
Ja,
Zowel
nou
in
ja.
relatie met eten en jezelf als überhaupt in het leven.
Ja, en je authentieke ik, hè. We hebben dat er ook wel eens natuurlijk over gehad. Toen we inderdaad die training hadden over die vijf A's, hè. Van, hè, wanneer ontwikkelde je nou je echt je authentieke ik in jouw levensjaren? Ja, als jij natuurlijk altijd hebt geleerd om geen nee te zeggen tegen de ander. En dus altijd voor de ander klaar te staan. Ja, dan ga je dat ook in de jaren doen. Dat jij eigenlijk je authentieke ik
Moet
mag gaan
ontwikkelen.
ontwikkelen.
Ja.
Maar daardoor heb je daar eigenlijk helemaal geen ruimte meer voor om voor jezelf te gaan,
Nee.
dat te gaan ontwikkelen en te gaan ontdekken en tegen muren en deuren op te lopen, wat daar natuurlijk gewoon echt bij hoort. En daarnaast ook het pleasen. Het altijd maar pleasen richting de ander. En dat is ook wel iets wat ik gewoon heel veel in mijn praktijk zie. Bij mijn cliënten die dus inderdaad struggelen met die gezonde relatie met eten en met zichzelf. Altijd maar pleasen, perfectionisme, geen nee durven zeggen tegen de ander. Ja, waarom zou ik het wel tegen mezelf zeggen? En gisteren had ik het met een cliënte over. Toen vroeg ik aan haar ook van, goh, maar als je in de spiegel kijkt, kijk je dan jouzelf aan? Of kijk je de maatschappij aan? En die kwam best hard binnen. Ja. Want de maatschappij is natuurlijk gericht op de dieetcultuur, op afvallen en op dit. Maar dan ben je eigenlijk altijd alweer met de ander bezig. En niet met jezelf. Van waar zit nou echt jouw diepste verlangen en de mogelijkheden die jij zelf hebt.
Nou, en dat is natuurlijk ook weer het ding inderdaad. Welke mogelijkheden heb je? En in hoeverre zijn die mogelijkheden ook nog weer beperkt? Omdat je vanuit een bepaalde situatie komt. Hè? Uiteindelijk moeten we ook gewoon heel eerlijk zijn. Niet iedereen heeft dezelfde start gekregen. Dus als jouw start op welke manier dan ook je eigenlijk al met 1-0 achter heeft gezet. Of dat nou is in je emotionele ontwikkeling of in je fysieke ontwikkeling. Omdat je ziek was of omdat je in armoede bent opgegroeid. Of omdat je in een gezin bent opgegroeid met problemen met psychiatrische problematiek. Of je kan ook al met letterlijk 1-0 achterstand beginnen aan je volwassen jaren. En heel vaak pakken we daar inderdaad de dingen als je zelf fysiek ziek bent. Dat vinden we heel duidelijk dat je dan met een achterstand begint. Op het moment dat jij een ouder hebt met een borderline persoonlijkheidsstoornis of een hele narcistische vader of een ouder hebt die opgenomen wordt, dan heb je ook echt een hele duidelijke achterstand. Veel groeien op in armoede, heb je ook een duidelijke achterstand. Maar dat stukje emotionele opvoeding hebben we daar heel lang een beetje als een soort ondergeschoven kindje bijgepakt. Terwijl als je daar echt goed naar gaat kijken, dan is die emotionele ontwikkeling gewoon super belangrijk. Want dan kun je de fases doorlopen die je zou moeten doorlopen in je ontwikkeling. En dan kan je inderdaad je eigen ik ontwikkelen. Dan kan je ontwikkelen wie jij bent en waar jij voor staat en wat jij belangrijk vindt in het leven. En heel vaak komt dat gewoon niet volledig tot uiting. En ja, wat jij in het begin ook al zei, dat is niet dat je ouders het dan dus niet goed hebben gedaan, of dat je ouders hebben gefaald of je verzorgers. Maar dat als we kijken naar emotionele ontwikkeling, dat jarenlang ook compleet oninteressant was, tussen aanhalingstekens. Want op het moment dat jij in een oorlogssituatie opgroeit, als we even wat generaties verder gaan boven ons, of generaties voor ons, dan was emotionele ontwikkeling helemaal niet belangrijk. Je moest gewoon overleven.
Ja.
Wij komen voort uit generaties waarin daar ook heel weinig aandacht voor was. En waarin er ook heel weinig ruimte was om daar heel veel tijd en energie aan te besteden. Dus het is helemaal niet het falen van onze ouders of van de generaties daarvoor. Het is gewoon puur het feit dat daar toen helemaal niet de mogelijkheden toe waren en de kennis voor was en de vaardigheden voor waren om dat goed over te brengen. Maar dat betekent wel dat we nu, nou ja, ik zeg wel gekscherend, we zitten nu met een hele generatie mensen die eigenlijk een heel aantal hiaten hebben in hoe ze opgevoed zijn. Niet in dat ouders inderdaad niet hun best hebben gedaan, maar in dat er dus heel weinig aandacht was eigenlijk voor die goede emotionele ontwikkeling en het echt waarborgen daarvan. Daardoor ontstaat er nu een generatie die veel te veel alleen maar daarop zit. En dus heel weinig grenzen stelt naar kinderen toe. Niet duidelijk meer communiceert. Nou, daar zijn ook altijd hele grappige filmpjes van te vinden op Instagram. Ik kan even niet op haar naam komen. Maar zij doet steeds ouders anno toen. Ouders anno nu. En dan is het inderdaad op een hele zoetsappige manier met dochter Vlinder praten. Over dat ze best snapt. Heel erg veel prikkels heeft. Maar dat ze wel de klas in moet. En, maar we zijn zeg maar de generatie waar ik uitkom. Nou, wij komen uit dezelfde generatie. Is dus de generatie waarbij we zien dat er ineens overmatig veel aandacht wordt besteed aan het wel goed doen als ouder. Want je moet dat toch wel voor de volle 100% goed aangaan, zeg maar. Terwijl er geen opleiding in zijn. dus succes eigenlijk. Hè? Dus dan ga je overcompenseren wat je zelf misschien gemist hebt. En hopelijk komt daar dan daarna een generatie uit waarbij we dus weer op de gulden middenweg zitten. Maar het is dus wel goed om je te realiseren dat wat je dan wellicht gemist hebt, of dat nou de aandacht was, of de acceptatie, of die aanmoediging, of dat dus ook heel erg komt vanuit dat de generatie daarboven dat ook echt oprecht niet heeft meegekregen. Dus hoe hadden ze moeten weten wat ze moesten doen dan? He, dus het is niet schuld neerleggen, het is niet mensen hebben gefaald, maar het is wel je realiseren dat als je dat gemist hebt, dat daar dus wel een soort gat is ontstaan. En dat het heel aantrekkelijk kan zijn om zo'n gat te dichten met bijvoorbeeld perfectionisme, met obsessief bezig zijn met eten en bewegen. Maar dat je dat ook heel goed kunt vullen tussen aanhalingstekens met zakken chips en roze koeken. Gewoon ter beloning, troost en compensatie. Dus we zien wel dat er heel vaak een link is tussen die beschermingsmechanismes en hoe jij nu een relatie met eten en jezelf hebt ervaard of aan het ontwikkelen bent. En ja, dan kan het wel goed zijn om er op zijn minst bij stil te staan.
Ja, en ook natuurlijk een stukje lichaamsacceptatie. Hè? Ja. Van, wat natuurlijk de maatschappij ook wel zegt, van ja, je moet slank en dun zijn. Maar jij zit zelf niet lekker in je vel, ja. Je bent onrustig. Daardoor ga je 's avonds eten, je merkt op dat je daardoor aankomt. Ja. Wat natuurlijk ook niet raar is, hè? Dat even vooropgesteld. Ja. Alleen, als je dan gaat zeggen, ja, dan ga ik diëten, dus dan los ik het op.
Ja.
Dan kom je wel vaak van de koude kermis thuis. Ja. Want op het moment dat je dan de kilo's kwijt bent, maar je hebt nog steeds die onrust, want je hebt de onderliggende laag niet aangepakt. Ja, dan kom je weer in diezelfde cyclus. Dus in die vicieuze cirkel te zitten, wat eigenlijk alleen maar ongezonder is voor je lichaam, dat je dan weer gaat diëten. Dus je gaat dan continu weer zo'n controleslag vragen voor je lichaam. Wat natuurlijk ook niet, dat is gewoon niet gezond. Daar zijn wij het met z'n tweeën al echt over eens. En daarbij wil ik nog maar even aanvullen, hè, want we hebben natuurlijk niet over die 5 A's gehad. Hè, dat je daarin dan mogelijk iets gemist hebt, waardoor je beschermingsmechanismen hebt opgebouwd. Maar het kan natuurlijk ook door iets anders zijn, waardoor je bepaalde beschermingsmechanismen hebt opgebouwd. Het kan ook op latere leeftijd zijn, bijvoorbeeld doordat er iets op school gebeurd is, of op je werk, waardoor je even van dacht van, nou ja, als ik het maar zo doe, dan word ik ruster en dan kom ik mijn dagen door, et cetera, et cetera. En dan, het kan zijn dat dat nog wel de basis heeft ergens van in je jeugd, maar dat het onderdeel later pas echt veel groter is die geworden, die beschermingsmechanismen.
Ja.
Maar ook daarvan is het belangrijk om die wel te gaan onderzoeken.
Ja.
En om er bewust van te worden, zodat jij ook jezelf, op het moment dat je weer in zo'n situatie zit, dat je dan ook op kan gaan merken, oh, maar dat komt nu daardoor. Dit is niet het gedrag wat ik normaal gesproken zou doen. Hè? Dus bijvoorbeeld wat jij net zegt, van ja, dan pak ik een pak roze koeken of wat dan ook.
Ja.
Zoals ik vaak kan doen, ik ga in een stil hoekje op de bank zitten. Nee, ik ga nu even kijken, maar wat heb ik nu daadwerkelijk nodig? Want ik beland weer in diezelfde situatie. Moet ik dan gaan communiceren? Of moet ik in gesprek gaan met iemand? Whatever. Ja, ja. Dat is wel de key.
Nou, en het ook vooral gaan uitproberen. Want dat is natuurlijk ook wel. Ik heb het hier natuurlijk met mijn cliënten ook heel vaak over. En dat een van de eerst gehoorde reacties dan ook vaak is. Ja, maar en wat moet ik dan? Zeg maar, wat moet ik er dan mee doen? En dat ik dan ook altijd zeg, ja, uitproberen. Dus gaan kijken, wat gebeurt er als ik nu dat ga doen? Wat gebeurt er als ik nu dat ga doen? Want daar is niet een eenduidig antwoord op. Hè? Dat hele idee van one size fits all klopt gewoon echt letterlijk nooit. Het klopt niet bij kleding, het klopt niet bij dieetadvies, het klopt überhaupt niet bij voedingsadvies, het klopt eigenlijk nergens bij, want we zijn allemaal anders. Dus we kunnen, jij en ik zouden precies hetzelfde beschermingsmechanisme kunnen hebben. Zou compleet op een andere manier tot uiting kunnen komen. En dan zouden we ook allebei iets compleet anders nodig kunnen hebben om daarmee om te kunnen gaan. Ja. Dus het is... het is wat dat betreft dus ook echt heel erg persoonlijk. En het is wel goed wat jij inderdaad zei. Het hoeft niet per se in je jeugd te zijn ontstaan. Het kan ook later ontstaan. En dat kan zijn dat er een traumatische ervaring op je pad komt. Privé, qua werk, relaties.
Ja.
Ja, weet je, het kan van alles zijn. Maar dat kan er wel ook weer voor zorgen dat je toch op de een of andere manier getriggerd wordt in hoe je vroeger wel dingen aangeleerd hebt gekregen. Dus we gaan wel heel vaak terug. Het is niet voor niks dat mensen, als ze heel verdrietig zijn of heel veel pijn hebben, teruggaan naar de foetushouding. Ergens voelt dat dan dus toch heel erg veilig en vertrouwd. Ja. En het gedrag wat we als kind zijnde hebben aangeleerd gekregen, voelt in de basis gewoon heel erg vertrouwd. Dus we pakken daar toch vaak op terug. Alleen, dat betekent inderdaad niet dat alles daarin dan per definitie is ontstaan. Maar wel dat je daar gewoon bepaalde dingen hebt geleerd. En daar heb je dingen uit meegenomen. En op volwassen leeftijd kun je dan af en toe ergens tegenaan lopen waarvan je even niet weet wat je ermee moet. En dan verval je waarschijnlijk toch terug in het iets wat kinderlijkere gedrag, wat je gewoon toch ergens al onbewust als beschermingsmechanisme had meegenomen. Alleen die triggers kunnen ook later liggen inderdaad. Hè? Dus je kunt op verschillende momenten, kan je daar problemen in gaan ervaren. Alleen de basis ligt inderdaad heel vaak wel in hoe je dat als kind ook al hebt geleerd. Hè? De voorbeelden die je van je ouders kreeg of hoe je dingen op school hebt meegekregen. Maar het is gewoon zo waardevol als je aan de slag gaat met die relatie die je met eten hebt en ook vooral die relatie die je met jezelf hebt, dat je je daarin dus ook gaat realiseren dat een van de dingen die bijvoorbeeld gebeurt wanneer je vast komt te zitten in die dieetcultuur en je gaat jojoen en het lukt elke keer niet, is dat je elke keer weer opnieuw, als bijvoorbeeld een van jouw drijfveren, of nou ja, niet je drijfveren, maar een van jouw beschermingsmechanismes is perfectionisme, of een van jouw beschermingsmechanismen is heel erg die bewijsdrang, is dat je dan elke keer ook weer in een cirkel wordt gezogen waarin je jezelf tijdelijk kunt bewijzen, waarin je perfectionisme ook meteen weer de kop opsteekt, maar waarbij je ook, als je dan voor je gevoel niet altijd volledig geaccepteerd werd, als je dan terugvalt, ook meteen weer daar het beschermingsmechanisme in schiet van, oké, maar dan ben ik dus nu weer niet meer goed genoeg. En dan moet ik toch weer wat doen. Ga ik toch weer dingen fixen. Dus het is gewoon best wel een hardnekkig proces, waarbij als je er geen aandacht aan besteedt, je inderdaad puur vanuit onbewust niveau eigenlijk keer op keer terugvalt in die mechanismes, ga je er vanaf een bewust niveau naar kijken, ga je ermee aan de slag, dan betekent dat niet dat je nooit meer in die valkuil stapt, maar dan heb je het door als het gebeurt. En dan kun je ook inderdaad gaan onderzoeken wat je dan nodig hebt.
Ja, ja, mooie aanvul ook, Diana. Zeker.
Het is gewoon zo mooi om ook te zien dat als mensen er dus mee aan de slag gaan, dat ze zich ook daadwerkelijk anders gaan gedragen. En dat er kwartjes gaan vallen. En dat mensen inderdaad zeggen, jee, maar dat er dan al zo lang in zit. Ja, maar dat zit er dus wel al zo lang in. En dat is ook oké, want dat is gewoon ontstaan. Maar nu heb je de mogelijkheid om het aan te vliegen en om er iets mee te doen. En jij begeleidt cliënten hier natuurlijk ook in. Zijn er een paar dingen waarvan je zegt, nou, als je daar nou eerst eens op let, dan heb je in ieder geval al een klein beetje een basis te pakken. Of dit zou je als eerste eens kunnen doen.
Ja, ik ga sowieso altijd tijdens mijn intake ga ik echt op zoek naar die rode draad, hè, bij mijn cliënten. Ja. Zodat ik in vervolgsessies waar ik echt de acceptatie-commitment-therapie toepas. Ja. Ik ga echt kijken naar belangrijke waardes en wanneer ervaar je ongemak en wat doe je met het ongemak. Daar koppel ik dan vaak altijd een van die mechanismes aan die ik tijdens mijn intake heb gehoord. Om zo al mijn cliënt bewust te laten worden van, hey, maar dat ongemak wat je hier ervaart, heeft dit toevallig ook te maken met het ongemak wat jij in die situatie in je jeugd te maken hebt gehad. En dan vaak zitten ze, oh, hier heb ik nooit zo bij stilgestaan. Maar dan zie ik aan hun emotie al wel dat daar echt wel heel veel te doet.
Ja.
Kijk, en dan ga ik door op dat, het verdoven van het ongemak, hè, waar jij ook natuurlijk altijd op zit in jouw werk. Met dat je dan gaat eten, dat je overmatig gaat Netflixen of gaat shoppen of scrollen op je telefoon. Nou ja, iedereen kent het. Ik denk dat elke luisteraar dit wel herkent. En daar is niks mis mee, hè? Alleen als je dat altijd doet als mechanisme, dan zeg ik wel, dan mag je eraan gaan werken.
Ja.
Maar door dat puur inzichtelijk te maken, samen met mijn cliënt, dus ik doe het ook echt altijd samen met mijn cliënt, kunnen ze er thuis ook bewuster van worden. Ik heb, in mijn online academie komt het ook aan bod. Maar goed, dan gaat iemand er echt zelf mee aan de slag, met ook een brief schrijven aan het innerlijke kind, maar ook uiteindelijk aan zichzelf.
Ja.
Wie ben ik en wie mag ik zijn?
Ja.
Dat geeft ook altijd heel veel inzichten. Maar het begint voor mij altijd met mijn gesprek met mijn cliënt. Van, om te kijken of je het ongemak wat je ervaart, of je dat kan koppelen aan iets uit je jeugd. Omdat dat maakt het wat helder, denk ik. Ja, wat duidelijker. Je kan meer die puzzel samen gaan maken.
Nou ja, een heel simpel voorbeeld daarin kan ook bijvoorbeeld al zijn dat veel van de vrouwen die ik begeleid geven dan bijvoorbeeld aan, ja, maar ik kan echt niet midden op de dag gewoon op de bank gaan zitten en een boekje gaan lezen of zo. Nou, dan is natuurlijk ook altijd de eerste vraag, hey, maar wat voor voorbeeld heb je van huis uit meegekregen? Ging jouw moeder wel midden op de dag lekker op de bank zitten met een boekje? Of als jij je verveelde als kind, kreeg je dan meteen te horen, nou, vervelen is niet nodig, je kan ook je kamer op gaan ruimen. Met andere woorden, weet je, mocht bijvoorbeeld dat stukje er zijn en daarin zie je zoveel dingen die je toch van huis uit hebt meegekregen. Of je er nou uiteindelijk een beschermingsmechanisme omheen hebt gebouwd, ja of nee. We krijgen gewoon het grootste deel van wie wij nu zijn mee uit onze opvoeding en mee uit ons genenpakket. Dus we nemen de volgende generatie altijd weer een generatie mee verder. En dat is ergens ook gewoon prachtig dat dat zo is. Alleen dat betekent ook dat je daarin dus soms de eigenaardigheden en de de misschien minder mooie kanten van de vorige generatie ook met je meeneemt. En dat je dan dus wel altijd weer de keuze hebt, hoe ga ik daarmee om? En ik denk inderdaad, hè, want je zei het bewustwordingsstukje is heel belangrijk, het inzichtelijk maken is belangrijk. Hè, kan je dat ongemak linken aan dingen die je vroeger geleerd hebt? Ik denk dat het daarin dus inderdaad ook gewoon heel goed kan helpen om als je naar die A's kijkt Dus even bij jezelf te checken, werd ik volledig geaccepteerd voor wie ik was, in wat ik deed, in hoe ik me gedroeg? Of kreeg ik toch vaak het idee dat ik me moest aanpassen? Kreeg ik echt die genegenheid die ik zocht, hè, die affectie? Was die liefdevolle aandacht er wel echt? Dus op het moment dat je die vragen gaat stellen, realiseer je dan ook dat ze altijd gekleurd zijn. Want wij weten onze, weet je, wij denken altijd heel veel dingen zeker te weten van vroeger, maar eigenlijk weten we het helemaal niet meer, want die herinneringen zijn elke keer dat je ze opnieuw ophaalt, sla je ze weer op, maar worden ze net een klein beetje aangepast.
Ja, het is je eigen verhaal en jouw eigen waarheid. Hè?
Je eigen verhaal en jouw waarheid, maar uiteindelijk gaat het er inderdaad ook helemaal niet om of het nou pertinent de waarheid is tussen aanstekens, maar veel meer dat het jouw verhaal is wat jij hebt opgeslagen en dat verhaal heeft blijkbaar nog steeds invloed of nog steeds impact. Dus dat is belangrijk om daarbij stil te staan. En van daaruit kun je inderdaad dus ook veel meer gaan onderzoeken. Hé, hey, maar als ik dat toen heb gemist, wat kan ik dan nu in mijn huidige situatie doen om daar toch meer aan tegemoet te komen? Wat kan ik voor mezelf doen? Want daar hebben we het in de opleiding ook over gehad. Maar er luisteren natuurlijk meer mensen die de opleiding niet hebben gedaan.
Ja.
Ik maak heel vaak de link tussen de kers en een taart. En dat als jij dus vanuit jezelf bepaalde waardering ervaart en liefde ervaart en acceptatie ervaart en noem maar op, dan is het super fijn als iemand anders dat ook doet. En als iemand anders je dan een compliment geeft of zegt dat hij van je houdt, of dan is dat echt de kers op de taart. Maar dan moet wel die taart al staan. Dus die laagjes van je eigen waardering, je eigen liefde, je eigen acceptatie, weten wie je bent, je grenzen kennen, naar je eigen behoeftes kunnen handelen, dat moet er wel staan. Anders heb je niks aan die kers. En wat we eigenlijk zien is dat als kind zijnde heb je nog andere mensen nodig om je te helpen bij het opbouwen van die laagjes. En als je dan dus een fijne opvoeding hebt gehad en een fijne jeugd hebt gehad en er is tegemoet gekomen aan jouw behoeftes, dan staat die taart en dan heb je eigenlijk nog maar een heel klein beetje bij andere mensen vandaan nodig om het dus compleet te maken. De kers op de taart en misschien nog wel een extra toefje slagroom, want dat maakt het dan allemaal nog net even wat leuker. Maar is die taart dus niet in je jeugd opgebouwd, of in ieder geval niet volledig, er missen een paar laagjes, dan moet jij nu zelf degene zijn die laagjes opbouwt, want nu kan je het niet meer bij iemand anders vandaan halen. Ja, dus wij zoeken het wel vaak bij een ander. We zoeken die bevestigingen, we zoeken die acceptatie vanuit de maatschappij, van de mensen om ons heen. Maar al zouden al die mensen om ons heen ons accepteren en waarderen, als het er van nature niet in zit, heb je daar dus bijzonder weinig aan. Dan voegt het nog steeds heel weinig toe. Dus op volwassen leeftijd moet je zelf die taart gaan bakken. Maar dan heb je ook al veel meer handvaten en je bent volwassen. En je kunt daar hulp bij inschakelen, zodat je het zelf beter kunt gaan doen. Maar je bent ook niet meer dat kind, wat dat dus ook volledig uit handen moest worden genomen om het op te kunnen bouwen. Dus het proces is gewoon heel anders nu als volwassene dan dat het toen was als kind. En toch zoeken wij het ook nu als volwassenen heel vaak nog buiten onszelf. We zoeken die bevestiging en die waardering, aandacht toch buiten onszelf. En al krijgen we het dan wel, dan is het nog steeds niet voldoende. Dus ergens moet het toch echt uit onszelf komen.
Ja,
en
dat is natuurlijk zelf
die taart bakken.
Ja, en dat is natuurlijk ook wel een stukje social media, hè, wat dat natuurlijk ook in meewerkt. Is hè, de likes, de vinkjes, de berichten, et cetera.
Ja.
En oh, hoe vaak is mijn verhaal gezien? Want ja, dan doe ik het
ja.
toe. Terwijl je moet eigenlijk iets plaatsen, omdat je het vanuit jezelf plaatst. En
ja.
Het hoeft niet altijd iets happy face te zijn. Het kan ook een keer iets teleurstellend zijn,
ja.
wat je plaatst. Dus dat is natuurlijk ook wel wat de wereld nu anders maakt ten opzichte van bijvoorbeeld 20 jaar geleden,
ja.
toen we dat nog helemaal niet hadden. Dus
daarin is alles veranderd. En de voorbeelden die je nu voorbij ziet komen op social media zijn in heel veel gevallen meer triggerend richting de negatieve kant. In hoe zorg ik voor mezelf, dan dat ze heel triggerend zijn in de positieve kant. Van hoe zou ik het misschien beter kunnen doen. En dat is ergens een keer heel erg jammer. Want je zou het dus juist ook heel erg op de positieve manier kunnen insteken. En daar misschien wel heel veel uit kunnen halen. Maar ook daarbij geldt natuurlijk wel, als je daarin dus merkt dat je dan dus heel erg aangaat op de likes en aangaat op, oh, maar hij is door heel veel mensen gezien, of aangaat op de complimenten. Maar als je dan heel eerlijk bent, een kwartier later voel je dat al niet meer, dan komt het dus niet bij jou vandaan, maar komt het dus heel erg toch uit die bevestiging van anderen. En ja. de bevestiging van anderen is heel fijn. Als jij je werk doet, is het heel fijn als een collega of een leidinggevende zegt, wauw, heb je goed gedaan, knap. Maar als je het zelf oprecht niet voelt, dan denk je alleen maar, ja, zal best. Weet je, dan doet het je dus niks. Dus de bedoeling is natuurlijk wel dat het uit jezelf gaat komen. En als dat niet zo is, wat in heel veel gevallen bij heel veel mensen echt wel een aandachtspunt is, dan is dat dus ook iets om bij stil te staan, om te gaan ontwikkelen. Want ook dat komt dus wel weer vaak uit die tekorten, als we het dan maar zo moeten noemen, Vanuit die veilige emotionele opvoeding. Dus het is gewoon belangrijk om bij stil te staan. Het is ook belangrijk om je inderdaad te realiseren dat jouw ouders het naar alle waarschijnlijkheid ook met de beste intentie van de wereld hebben gedaan. En dat het ook helemaal niet noodzakelijk is om hen nu aan te spreken op dingen die zij dan in jouw ogen niet goed hebben gedaan. Maar dat het veel belangrijker is om dat bij jezelf te houden nu en te gaan onderzoeken, wat heb ik dan nu nodig?
Ja, en wat vind jij belangrijk, hè, nu in je leven nu?
Ja.
Waardoor jij ook makkelijker daarmee aan de slag kan. Want hè, zoals ik zei, ik sta dan inderdaad stil bij het ongemak. En dat koppel ik met iets van hè, mogelijke gebeurtenissen uit de jeugd. Maar daarnaast koppel ik het ook met mijn cliënt van... Hè, maar wie en wat vind jij nu juist belangrijk? En welke gedrag kan je daarop op aan koppelen? Zodat jij ook in jouw happy flow en in jouw groei komt. Maar ook dichter bij de persoon die jij wil zijn. Dus dat zijn allemaal verschillende aspecten inderdaad. Zoals je ernaar kan kijken.
Ja.
Ja, uit eigen ervaring weet ik wel ook wel dat het een zwaar proces kan zijn. Want er komt veel los. Maar uiteindelijk leer je daar wel van. Ja, door mijn eigen proces ben ik bijvoorbeeld ook echt helemaal uit de dieetcultuur gestapt. Ja. En heb ik natuurlijk ook de overstap gemaakt naar de anti-dieetcoaching en de psychologie van eetgedrag. Omdat ik gewoon besef dat dit onderdeel wel heel erg belangrijk is. En dat je met een dieet of welk leefstijlprogramma dan ook er niet komt om iemand te helpen. Dat je iemand verder weg helpt daarmee dan nog. Dus ja, ik vind dat wel erg belangrijk. Dus dat was ook voor mij wel belangrijk. Ja, een aanvulling op de keuze. Waarom beschermingsmechanisme voor deze podcast?
Dus, en dat is dus ook echt wel een heel belangrijk mechanisme om gewoon ook weer bij stil te staan. En net als inderdaad die grenzen en die behoeftes en überhaupt onderzoeken. Wie ben ik? Wat wil ik? Hoe wil ik eten? Hoe wil ik voor mezelf zorgen? Hoe wil ik voor mijn lichaam zorgen? Hoe wil ik naar mijn lichaam kijken? Hoe wil ik andere mensen daar invloed op laten uitoefenen? Wat zijn daarin mijn eigen verplichtingen ook naar mezelf toe die ik aan wil gaan, in plaats van dat ik vind dat ik ze moet aangaan? En dan ben je uiteindelijk gewoon toe aan het werken naar die gezonde relatie met eten en jezelf. En dat is natuurlijk wel wat uiteindelijk het uitgangspunt dan is, hè, voor mensen die bij jou en mij binnenstappen, maar ook voor veel van de mensen die de podcast luisteren, is dat toch de uitgangspositie, of het uitgangspunt. Ik wil graag die gezondere relatie met eten ontwikkelen en met mezelf, maar daar ben ik nog niet. En wat kan ik allemaal zelf al doen om daar uiteindelijk toch dichterbij te komen? Nou ja, dit is dan dus ook een van die dingen die je daarin kunt doen en kunt gaan onderzoeken, om daar toch aan te kunnen werken.
Ja, zeker, zeker.
En dan gaan wij nu door naar het volgende onderdeel. Ik pak hem er heel even bij, want dan lees ik hem gewoon even voor. En net in de voorbespreking zei ik pak hem erbij. En toen kon ik hem niet vinden, maar ik heb hem nu dus wel op mijn scherm staan. Sommigen van jullie hebben hem misschien inderdaad al voorbij zien komen. Ik had een oproep geplaatst op Instagram met dat je vragen kon indienen voor de podcast. Vorige aflevering was de eerste eigenlijk aflevering in het nieuwe format, waarin dus ook elke week een vraag centraal staat. En als er dan een gast aanwezig is in de podcast, dan behandelen we die vraag dus ook met z'n tweeën. En ik heb er dus nu ook met opzet eentje uitgekozen, want er waren best wel heel veel vragen ingestuurd. Die aanhaakt eigenlijk op de podcast die Judith en ik de vorige keer hebben opgenomen, namelijk over haar reis van Fit Girl naar Intuïtief Etencoach. Want de vraag die is ingestuurd is onder andere: wanneer is er sprake van bewegingsdrang in plaats van op een gezonde manier bewegen? En er waren nog twee vragen binnengekomen, ook in diezelfde trant, namelijk: hoe herken ik nou of ik obsessief aan beweging doe, of hoe herken ik nou of ik vooral beweeg vanuit compensatie, of dat ik het doe omdat ik het zelf echt heel fijn vind. Als er iemand ervaring heeft met sporten vanuit een iets wat obsessievere hoek, dan is dat in ieder geval Judith. Dus ik dacht, laten we deze vraag dan in eerste instantie maar eens bij Judith neerleggen. Hoe zou je dat kunnen herkennen? Zijn er dingen waarvan jij zegt, nou, dat zijn alarmbellen, en als je die ervaart, dan is het misschien ook wel goed om daar eens even bij stil te staan?
Het zijn in ieder geval mooie vragen die jouw volgers en luisteraars gesteld hebben.
Ja, absoluut.
Inderdaad, ja, ik heb hier ervaring mee.
Ja.
Als je gaat kijken naar bewegingsdrang, ik kan dat eigenlijk ook wel weer splitsen op een toch ook wel weer een beschermingsmechanisme die jij toen straks ook aanhaalde, Diana, over van, hè, mocht jij vroeger, of hè, zag jij vroeger jouw moeder thuis even op de bank liggen lui te zijn?
Ja.
Waarschijnlijk niet. En heb jij dat misschien thuis ooit als kind wel gedaan, maar kreeg je toch, goh, hè, ga eens in actie, want je bent lui, want je moet je huiswerk nog doen, of kamer opruimen, et cetera, en er is geen tijd om stil te liggen, zitten. Dan kan het ook best wel zijn dat bij jou dat ook terug komt in het sportonderdeel. Dat jij denkt, oké, ik heb vanavond de training staan, ik moet. Want als ik niet ga, dan zit ik thuis op de bank. En het stemmetje van de beschermingsmechanismen. Ja, nee, dat moeten we niet doen. Dus we gaan sporten. Dus dat kan een soort drang zijn. Maar daarnaast kan het ook een stukje bewegingsdrang zijn. Als jij toch nog onbewust bezig bent met de dieetcultuur. Ja. Dan kan dat er juist heel erg voor zorgen dat jij toch nog steeds de gedachte hebt, ja, als ik maar sport,
ja, dan hou ik het nog wel een beetje onder controle.
Hou ik het onder controle, maar ook als ik sport, kan ik afvallen. Dus dat is toch, hè, dat zijn die echte mindsets vanuit de dieetcultuur. Terwijl als jij gewoon gaat bewegen vanuit, ik vind het superleuk, zoals ik dat nu ook gelukkig weer mag doen en mag ervaren. Dan sta ik gewoon weer gezellig lol te trappen met mijn vriendinnen. Heb ik er ook echt lol in. Ja. Maar kan ik ook gewoon, als ik een keer denk, ik heb hoofdpijn. Nee, ik ga een keer niet sporten. Ik ga het ook niet inhalen.
Nee.
En op het moment dat jij merkt van, hey, ik heb bijvoorbeeld een keer hoofdpijn. Ik ben moe. En je denkt, ja, eigenlijk wil ik niet sporten. Maar ik ga het toch maar wel. Ja. En je denkt, na het sporten, ik had het beter niet kunnen doen. Kijk, als je dat gaat leren opmerken. Dan kun je ook een andere keer, al voor het sporten bedenken, ik ga afappen of ik ga gewoon niet.
Ja.
Maar het is al het herkennen dat je eigenlijk al iets verdooft doordat je wel gaat sporten. Als je dat achteraf herkent, ook al beter niet kunnen doen. Als je dan kun je met jezelf makkelijk ook het gesprek naar voren aan. Ja. En je had net ook iets aan, een vraag over sporten ter compensatie.
Ja.
Nou ja, dat heb ik veelvuldig gedaan in mijn tijd van obsessie met sporten en diëten. Ja. Want als ik een avond de stad in was geweest met een diner en de nodige drankjes en de biertjes, dan stond ik de volgende dag gewoon in een sportschool. Als ik carnaval had, stond ik elke dag van carnaval. Begon ik 's ochtends om 10 uur in de sportschool en om 12 uur stond ik in de stad tot een uurtje of straks 3 uur. Om er maar de gedachte bij te hebben, als ik ga sporten, dan kan ik in ieder geval wel eens vanavond drinken en eventueel naar de friettent om een frietje te eten voor de bodem. Ja. Maar dan gaat dat niet fout met mijn lichaam, zeg maar. En dan blijf ik nog fit.
Ja.
Terwijl eigenlijk, als je gaat kijken, carnaval, dat is al een topsport.
Een aanslag op je lichaam,
Als je dat altijd eigenlijk kan volhouden, want je slaapt slecht. Noem maar op. Je loopt de hele stad door, dus je beweegt al genoeg en je danst en je host.
Ja.
Maar als je zelf voor jezelf gaat merken van dat je gaat sporten ter compensatie. Dus als je een etentje hebt en je wil de dag ervoor daarna per se gaan sporten, 's ochtends vroeg. Terwijl je eigenlijk mega brak bent en je kunt beter in je bed blijven zitten. Ja. Of gewoon lekker rustig een goed ontbijt gaan nemen.
Ja.
Dan ben je eigenlijk al ter compensatie al bezig.
Maar ook op voorhand inderdaad. Hè? Dus op het moment dat jij weet, ik ga vanavond, heb ik een uitgebreid diner. Dus laat ik dan nu maar even een uur gaan hardlopen. Want dan is de schade, hè, dan hou ik de schade binnen de perken. Dan beweeg je niet omdat je zin hebt om te bewegen. Dan beweeg je niet vanuit lekker gezond bewegen. Dan beweeg je inderdaad veel meer ter compensatie. En wat ik inderdaad hier ook wel vaak tegen cliënten zeg, is op het moment dat je merkt dat je inderdaad het pertinent wil inhalen. Dan is het al niet meer echt vanuit een hele relaxte relatie met beweging. Op het moment dat je stress krijgt, als je weet dat je niet kunt gaan, omdat je een vergadering hebt die uitloopt, of omdat je een weekend weg bent en je dus absoluut niet naar die sportschool toe kunt, en je krijgt stress omdat je niet kunt gaan, is ook geen goed teken, want daar zou je geen stress van moeten krijgen. Dan zou je hooguit moeten denken, hé, jammer, ik mis die ene dansles, dat vind ik vervelend. Maar niet stress daaromheen. En ook wanneer je inderdaad hele leuke dingen gaat laten schieten, omdat je vindt dat je echt wel moet gaan sporten, dat is ook niet vanuit ontspanning. Kijk, op het moment dat we het hebben over topsport, topsporters, die laten kerst en oud en nieuw links liggen, bij wijze van spreken, want zitten gewoon midden in het WK schaatsen. Ja, weet je, dat is een hele andere houding, maar dat zijn ook topsporters, dat is hun werk. Maar op het moment dat jij gewoon een leuk feestje hebt en je hebt gewoon een normale training op de rit staan en dat laat je dan schieten, want je moet en je zult bij die training zijn. Dat is niet vanuit ontspanning. Dat is niet vanuit, ik word heel blij van het bewegen. Dat is inderdaad veel meer vanuit, het moet, want anders.
Ja, nou en,
moet, en nu, want anders ervaar ik die onrust. Het moet, want anders word ik dik. Het moet, want anders kom ik aan. Dat is niet vanuit ontspanning. En dat is zonde, want dat kan ook wel vanuit ontspanning.
Ja, en je ziet nu gelukkig, tussen aanhalingstekens, ook wel meer topsporters naar buiten komen. Dat zij ook geen gezonde relatie hebben met eten en zichzelf.
Nee, dat hebben ze natuurlijk ook niet.
Omdat ze continu hun lichaamspijntjes opzij moeten zetten. Ja. Om inderdaad een sport, de wedstrijden te kunnen doen. Maar ook die trainingen. Maar ze zijn ook zo bezig met dat wat ik wel mag eten en wat ik niet mag eten. Een hele sociale leven ook op de schop staat. Maar sommigen zeggen ook van, ja, maar eigenlijk ben ik ook daar zo ver in gegaan om maar gewoon andere dingen niet meer te hoeven voelen. Dus dat is ook een stukje beschermingsmechanisme.
Ja.
Maar we zeggen wel allemaal van, oh, wat goed hè, van die topsporten. Ja, wat goed hè, van die. Maar ja,
ja, het is niet voor niks dat we inderdaad onderaan de streep allang de conclusie hebben getrokken dat topsport niet gezond is. Want je gaat altijd over grenzen heen. En het is natuurlijk super knap hè, als een bepaalde atleet weer een wereldrecord verbreekt. Tuurlijk is dat knap. Dat staat helemaal niet ter discussie. Maar het is niet gezond. Dat is heel wat anders. En ik denk inderdaad dat als je gaat kijken naar die... punten waaraan je kunt gaan herkennen, sport ik inderdaad vanuit lol, vanuit plezier, vanuit behoefte, omdat ik merk dat mijn lijf stijf is en het gewoon lekker is om na een lange dag werken eens even een wandelingetje te gaan maken, versus wanneer ga ik sporten omdat ik eigenlijk calorieën wil compenseren, omdat ik wil voorkomen dat ik aankom, omdat ik zeker wil weten dat ik wel afval. Ja, dan gaat het per definitie de verkeerde kant op. Dus dat merk ja, je vaak ook wel.
Of dat je bang bent dat je je spiermassa bijvoorbeeld kwijtraakt.
Ja, in twee
ja,
dagen.
Als ik 2 weken niet gesport heb, dan... Ja. Ja, nee, dus ik moet wel gaan sporten. Ook bijvoorbeeld op vakantie, ik moet gaan sporten. Ja, dat
ja.
deed ik vroeger ook. Maar nu op vakantie, ik doe werkelijk maar niks.
Nee, maar het is dus heel erg ook vanuit... Nee. Ik moet sporten, want anders. En eigenlijk op het moment dat je dat ervaart... Ik moet sporten, want anders... Gaat het dan niet meer zozeer vanuit plezier en behoefte... Tenzij daar achteraan komt, want anders heb ik een hele stijve rug... En daar ben ik gewoon niet blij mee. Maar veel vaker komt daar iets heel anders achteraan. En...
Ja.
Ik denk dat je het daar uiteindelijk heel goed aan kunt herkennen. Dus voor degene die de vragen hebben ingestuurd in deze trant, ik hoop dat dat nou ja, antwoord is op jullie vragen. Want ik denk dat dat een heel belangrijk onderwerp is om ook bij stil te staan als het gaat over een gezonde relatie met eten en jezelf. Want beweging speelt daarin gewoon ook een belangrijke rol in het kader van zelfzorg, in het kader van lekker in je vel zitten. Dus heel goed dat jullie deze vragen hebben ingestuurd.
Mij ook, hè, als je even nog daarop aansluit, want als je bijvoorbeeld iemand bent die heel veel hard loopt, ja, ik stel soms wel eens de vraag aan mijn cliënt, ja, waar ren je voor weg?
Ja.
Dat is ook iets
je plezier,
wat je kunt af... Ja, waar kun je...
Ja.
Wat je zelf kunt afvragen, hè, van ja, ren ik inderdaad ergens voor weg? Dat ik hè, je hoofd wil leegmaken. Ala, nou, dan mag je prima voor sporten. Maar als het elke keer zo is, dat je dat als mechanisme gebruikt. Ja, dan zeg ik wel eens, ga dan maar even 3 weken niet hardlopen. Maar ga dan eens even 3 weken met jezelf in gesprek.
Ja, nou en dat is inderdaad daarin ook nog wel een belangrijke. Dat vooral als het inderdaad gaat over hardlopen. Dat doen heel veel mensen. Omdat ze ergens het gevoel hebben dat dat ook goed is voor de stressreductie bijvoorbeeld. Hè? Want dan maak ik inderdaad mijn hoofd leeg. En dan... Alleen wat we zien is als het gaat over stressreductie. Is het vooral zo belangrijk dat je lijf tot rust komt. En je lijf komt niet tot rust als je hardloopt. Dat zet je juist ontzettend aan. Je hartslag gaat omhoog. Je ademhaling gaat omhoog. Je bloeddruk gaat omhoog. En dat is voor momentopnames super goed voor je lijf. Want daar doet het ook heel goed op. Maar als dat jouw manier is van omgaan met stress. Ben je dus helemaal niet aan stressreductie aan het doen, maar ben je het eigenlijk zwaarder aan het maken voor je lichaam. En ook dat is weer niet wat je eigenlijk wil. Je wil namelijk dat dat lijf daadwerkelijk tot rust kan komen als er stress is of als er iets anders aan de hand is. En inderdaad, daar is ook natuurlijk het stukje copingmechanisme beweging. Heel veel mensen hebben het idee, ik kan beter beweging als copingmechanisme hebben dan eten. Nou ja, ik ben wel de eerste om te zeggen, je kan beter eten als copingmechanisme hebben dan alcohol of drugs. Dat vind ik iets anders.
Ja, eens.
Kun je veel beter eten, maar beweging kan ook super obsessief zijn. En dat betekent dat als dat jouw copingmechanisme is, dat je ook niet aan de slag gaat met wat er eigenlijk aan de hand is. Dus ja, of je dan uiteindelijk gaat bewegen of gaat eten of aan de medicatie gaat of je doet niet wat er nodig is, want je gaat niet aan de slag met wat eronder zit. En of dat nou een beschermingsmechanisme is of bepaald gedrag waar je nog niet van bewust bent of een mate van beloning, troost, compensatie, doven en dempen, wat er ook achter zit, daar moet je mee aan de slag. En niet met het, nou ja, uiteindelijk moet je dan misschien dus ook met het bewegen aan de slag door dat daadwerkelijk te reduceren. Maar je moet aan de slag met wat er aan de grondslag ligt en niet met, nou ja, de pleister die je erop hebt weten te plakken in de loop der tijd. Maar in ieder geval super bedankt voor de vraag. En heb je andere vragen of heb jij een vraag? Stuur ze in. Je kan gewoon een mailtje sturen. info@dianavandijk.nl. Je kan ook een berichtje sturen via Instagram. Ik verzamel ze en probeer ze elke keer een beetje te bundelen. Zodat ze in een bepaalde aflevering ook aan bod komen. Maar weet dus dat dat een mogelijkheid is. En dan afsluitend nog de tip van de maand. En dat is een korte, aangezien de aflevering al best heel lang is geworden. Ik wil graag de Ken Jezelf inzichtkaarten tippen. Daarop staan 80 vragen om je diepere zelf te ontdekken. Oftewel, om jezelf eens wat beter te leren kennen. Ik heb ze zelf in de praktijk en gebruik ze vooral als inspiratie voor posts. Maar ik heb ze uiteraard ook zelf al wel eens gebruikt in mijn eigen proces van zelfontwikkeling.
Even een paar van de vragen die je dan kunt verwachten. Bijvoorbeeld, wat houdt mij tegen om de dingen te doen die ik wil doen? Hoe ervaar ik mezelf als ik alleen ben? Wat weten de meeste mensen niet over mij? En wat is op dit moment het allerbelangrijkste voor mij? Ik vind het hele inspirerende vragen om mezelf te stellen en denk echt dat we onszelf best eens wat vaker dit soort vragen zouden mogen stellen. Daarmee zit ook deze aflevering van de Anti-Dieet Podcast er alweer op. Tot de volgende keer! Ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Dank je wel daarvoor. Ik hoop dat je ook de volgende keer weer aanhaakt. Je bent in ieder geval van harte welkom. Vond je dit nou een toffe aflevering? Abonneer je dan op de Anti-Dieet Podcast. Laat sterren achter, schrijf een leuke review of deel deze podcast met andere vrouwen. Dat waardeer ik echt enorm. Wil je me wat vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Check dan vooral eens mijn website en mijn socials. Daar vind je ook hele toffe gratis downloads en introductielessen. In de show notes vind je uiteraard alle details. Dit was de Anti-Dieet Podcast. Tot de volgende keer!